Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 89ste psalm, het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. 89, het 9e vers. Wij lezen samen het woord Gods, zoals we dat vinden in de profetie van Jesaja. We lezen daarvan het 11e hoofdstuk, de eerste 10 versen, Jesaja 11, de versen 1 tot en met 10. En in aansluiting aan de lezing van de schrift zingen we dan uit Psalm 29, het 6e vers. Loof den Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. 29, het 6e vers. Jesaja 11, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen, en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren, en hij zal naar het gezicht van zijn ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds, en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel van zijn lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden, haar jongen zullen te samen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os, en een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, wij luisteren vanavond naar het woord van God, zoals we dat vinden in het tweede boek Samuel. Daarvan het 23e hoofdstuk. Daarvan de eerste drie versen. 2 Samuel 23. De eerste drie versen. Daar lezen wij Gods woord. Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt, en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van Jacobs God en lieflijk in psalmen van Israël, zegt: de geest des Heeren heeft door mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotsteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Tot zover. Wij zoeken Gods aangezicht en wij willen de Heeren om zijn onmisbare zegen vragen. Heren, het is alweer voor de tweede keer op deze dag dat we tot u mogen komen in onze openbare gebeden, nu wij samen rondom uw woord bijeen zijn. Het is alweer de tweede keer ook dat u ons deze dag de gelegenheid geeft om te horen naar uw boodschap. Wat blijkt uit dit alles toch uw zorg, uw liefderijke zorg. Wat bewijst u het op deze wijze, Heren, dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben, dat er nog een woord van genade voor ons is. Heren, laten we toch beseffen hoe groot het voorrecht is dat we dit alles nog bezitten. Er zijn zoveel mensen die van deze dingen helemaal geen weet hebben, die maar voortleven zonder bij de geestelijke dingen ooit één keer stil te staan, die verstrikt zitten in allerlei vormen van bijgeloof, die een valse religie aanhangen waar de waarheid niet in te vinden is. Een religie die gebaseerd is op wat mensen hebben gedacht, maar niet gebaseerd op wat gij hebt geopenbaard. Er zijn vele mensen, zoveel van onze medemensen, Heren, die zomaar de eeuwigheid tegemoet gaan zonder dat zij het woord van uw waarheid horen. Wat onderscheidt ons Dat wij het dan wel mogen horen en dat wij het iedere keer weer mogen horen. En dat het met grote aandrang ook nog weer ter onze kennis wordt gebracht. En dat we ermee worden geroepen, welmenend geroepen. Dat we het heil aangeboden krijgen. En dat we dat heil deelachtig kunnen worden om niet. Dat we mogen komen met al onze zonden en met al onze onwaardigheid. En dat u de zondaars ontvangt. En dat u ze niet wegstuurt omdat ze zondaars zijn. Dat ze niet, u ze niet behandelt zoals ze het verdiend hebben. Maar dat u genade, ja genade openbaart. Heere, wat een zegen. En nu bidden wij van u dat we deze dingen mogen verstaan. Want, o God, als het alleen maar ons oor bereikt en nimmer ons hart raakt, dan zal het ons ook geen baat brengen. Als we het alleen maar verstandelijk weten, maar we hebben er ondervindelijk geen kennis van, wat dan nog? En daarom wij bidden dat ge ons uw Heilige Geest wil geven. Want uw geest alleen draagt dat woord verder dan ons oor. Uw geest alleen maakt ons deelgenoten van het heil dat gepredikt wordt. Uw geest immers alleen heeft ook de toegang tot ons hart dat van nature gesloten is. Heere, wilt u met uw geest ons bezoeken en door het werk van uw Heilige Geest ons een gezegende uren geven. Ontsluit onze oren. Als die nog altijd toegestopt zitten, tenminste gesloten zijn voor wat gij te zeggen hebt. Want wij kunnen niet zeggen, heren, dat we helemaal doof zijn. We luisteren zo graag naar het verkeerde. De stem van de verleider heeft zo makkelijk vat op ons. En wat ons vanuit de verkeerde hoek, vanuit de wereld wordt voorgesteld. Heren, daar zijn we alert op. Daar zijn we wel wakker voor. Daar besteden we wel aandacht aan. Maar onze oren zijn van nature zo gesloten, zo doof voor uw woord. Heren, dat moet veranderen. Dat kunt u veranderen. En wilt u het dan ook veranderen, o God? En wilt u doven doen horen de stem van de Zoon van God? En wilt u blinden het licht geven, zodat ze zien mogen? En wilt u verlamden herstel van hun benen geven, zodat ze leren wandelen ook in uw wegen. Heren, die wonderen hebt u gedaan op het terrein van het natuurlijke. Toen gij hier op aarde waart, Heere Jezus, toen hebben ze ze tot u gebracht. Mensen met allerlei ziekten en kwalen. Mensen zelfs bezeten door de duivel. Maar u hebt genezen. U hebt uw wondermacht gebruikt om zieken te genezen en al die wonderen gedaan om daarmee te tonen dat gij waarachtig de zaligmaker zijt. En gij hebt er tegelijkertijd ook illustraties gegeven van wat u op geestelijk terrein doet. Als u immers ook blinde ogen, geestelijk blinden, het licht geeft. En als u mensen die onder de heerschappij van de boze staan, die in de greep van de zonde zitten, bevrijdt als die grote bevrijder, diegene die gekomen is om de gevangenissen te openen en de gebondenen opening van de gevangenis te schenken. Heren, laat dan door het werk, door het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest, dit ook in ons midden mogen gebeuren. We gaan weer luisteren naar uw woord, Heren. We mogen het woord, het onfeilbare woord, weer openslaan om te horen wat daarin vandaag tot ons gezegd wordt in deze adventszondag, in deze voorbereidingszondag. En ten aanzien van beide dingen mogen we toch weer het een en ander vernemen. Ten aanzien van de komst van uw Heere Jezus Christus en hoe ge zijt aangekondigd. Maar ook ten aanzien van de roeping die uitgaat naar al degenen die de uwen zijn om op de aanstaande zondag uw dood te verkondigen. Die roeping die met zich meebrengt zelfbeproeving, zelfonderzoek. Die roeping die met zich meebrengt ook het verliezen van alle hoop in onszelf om het uitsluitend te bouwen op u en op uw gerechtigheid, Heere Jezus Christus. Onderwijs ons door woord en geest en geef dat de boodschap ook thuis bezorgd mag worden, toegepast door de Heilige Geest. Heere, geef dat dan bij ons allen, wie wij ook zijn, met alle verscheidenheid en met alle verschil en met alles wat ons zo persoonlijk eigen is. Maar hoe verschillend we ook zijn, als het om onze wezenlijke en diepste noden gaat, Heere, dan staan we allemaal weer heel dicht bij elkaar. En dan zijn we tenslotte allemaal behoeftig en gebrekkig en nooddruftig en ellendig en buiten u verloren en voor eeuwig verloren zelfs. En daarom, wat we nodig hebben, dat is ten diepste voor ons allemaal toch ook weer hetzelfde. Dat u ons door uw woord en door uw geest onderwijst en in uw wegen leidt. En dan weet u wat we heel persoonlijk op dit moment nodig hebben. Dan weet u of het nodig is, en dat zal bij deze en gene ongetwijfeld het geval zijn, dat we eens goed gecorrigeerd worden. Dat we eens van een dwaalweg teruggeroepen worden. En dat we eens met kracht dat woord van u verstaan mogen, waarin gij ons wegroept bij de zonde vandaan en waarin gij ons waarschuwt voor ons eeuwig verderf. Heere, u weet wie die boodschap nodig hebben, maar u weet ook wie het zijn die in de onrust van hun ziel juist een woord nodig hebben, waardoor ze tot rust gebracht en tot vrede gebracht mogen worden. Een boodschap waarin gij uw vertroostende genade bekend maakt en waarin gij het laat weten dat u nooddruftigen verschoont en aan armen uit genade uw hulpen ter verlossing toont. Heere, u weet wie het zijn die aangevochten worden en die in de greep van twijfel en van moedeloosheid zijn geraakt en bij wie de duivel zo gemakkelijk toegang krijgt. Wilt u een ieder van ons geven wat nodig is en laat uw woord dan door uw Heilige Geest toegepast brengen, Heere, wat niet gemist kan worden. Zegen ons naar de grootheid van uw barmhartigheid. We vragen u ook nu dat u wilt voortgaan met uw werk, niet alleen onder ons, maar overal waar uw woord gebracht wordt. En wilt gij dat evangelie zegenen en tot een zegen stellen? Wilt gij uw knechten toerusten en bekwamen en getrouw maken en te spreken geven naar de zin en mening van uw Heilige Geest? En laat de vorst der duisternis niet toe dat hij leugens, menselijke verzinsels zou kunnen laten verkondigen, waardoor zielen verleid worden, op een dwaalweg gebracht worden. De duivel zal het niet nalaten om dat altijd weer te proberen en op deze manier uw woord krachteloos te maken. Maar Heere, belemmer hem in zijn optreden en wilt gij hem terugwijzen en wilt gij triomferen, o Heere Jezus Christus. We denken aan hen die het moeilijk hebben en wij bidden om uw vertroosting in de zorgen en in de moeite die er ook in ons leven kunnen zijn. De vragen die kunnen opkomen, het verdriet dat in ons leven soms zo plotseling binnen kan komen, de rouw waar we aan onderworpen worden als wij verliezen lijden en als de dood zo dichtbij komt. Heere, troost in alle droefenis en in alle smart en geef dat ook bijzonder de rouwdragenden de weg tot uw genadetroon maar mogen kennen en dat ze de roepstemmen die ook gekomen zijn, juist in het verlies dat geleden werd, ter harte mogen nemen, zodat verlies nog winst zou mogen worden. We bidden u dat ook voor onze zuster Breen, die in de afgelopen week een broer moest missen. Na een periode van ziekte hebt u zijn leven afgesneden. Laat zij met de anderen in de familie maar de toevlucht nemen tot uw genadetroon, om bij u te zoeken wat zozeer van nood is, ook in deze omstandigheden. Laat uw genade deel zijn van alle die op u hopen en die tot u vluchten. En geef dat soms ook in de diepe, duistere wegen die gij met mensen gaat. Het licht van uw genade mag schijnen, Heere. O, we kunnen in situaties komen dat we nergens meer houvast aan denken te hebben. Maar als gij dan maar vasthoudt en als gij maar bewaart en als gij maar doorhelpt en als gij maar weer eens licht geeft in de duisternis, Heere, wilt u dat doen en wilt u zo U die, van wie de schriften zeggen dat u onze krankheden op u genomen hebt, wilt u zo ook uw mededogen en uw ontferming bewijzen. Hoor ons, o Heere, naar de grootheid van uw genade in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het eerste en het zesde vers. Geef Heer de koning uw rechten en ja, elk der vorsten zal zich buigen. 1 en 6 van Psalm 72. Gemeente, laten we samen nu eerst gaan luisteren naar het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier, waarin, zoals u dat weet, het over de voorbereiding van het op het avondmaal gaat. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders of overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, wij gaan vanavond dan met elkaar luisteren naar het eerste deel van wat wel genoemd wordt het Testament van David. De laatste woorden van David. En u begrijpt natuurlijk met dit begin van onze tekst verplaatst het woord van God ons vanavond naar de laatste fase van het leven van deze koning van Israël. Daar wordt ons in de Bijbel het een en ander over verteld van wat David in de laatste periode van zijn leven nog heeft gedaan. De laatste hoofdstukken van het eerste boek Kronieken laten ons zien dat David toen allerlei maatregelen genomen heeft. Hij heeft de groten van zijn rijk bij elkaar geroepen en hij heeft met hen gesproken en hij heeft hen allerlei verordeningen gegeven. Hij heeft ook onder de priesters en onder de levieten allerlei maatregelen genomen. Hij heeft Salomo aangewezen als zijn opvolger. Hij heeft met Salomo gesproken over de bouw van de tempel. U weet, David had zelf graag voor de Heere een huis gebouwd, maar de Heere heeft dat afgewezen. Het was goed dat het in zijn hart geweest is. Het was goed dat hij voor de Heere een plaats wilde bouwen waar de Heere kon wonen. Maar David was daar de man niet naar. David had te veel strijd moeten voeren. Er was te veel bloed door hem vergoten in de oorlogen die hij wel voeren moest. Daarom de Heere heeft tegen David gezegd dat niet hij, maar zijn zoon Salomo voor God een huis zou bouwen. En David mocht er wel van alles en nog wat voor bij elkaar brengen. Allerlei bezittingen, allerlei kostbaarheden verzamelen. Dat alles heeft hij aan Salomo overgedragen. Hij heeft Salomo eigenlijk ook een heel bestek van de toekomstige tempel gegeven. En zo heeft David zijn maatregelen genomen die bij het afscheid nemen horen. Hij heeft allerlei beschikkingen gemaakt en dan komt het moment dat hij zijn laatste woorden gaat spreken. U moet de uitdrukking de laatste woorden van David in het begin van onze tekst denk ik wel zo opvatten dat het hier om de laatste geïnspireerde woorden gaat. Wellicht dat David hierna nog best in de particuliere sfeer, in de sfeer van zijn gezin of met die en gene nog wat gesproken heeft. Maar als het gaat om woorden die David sprak door de geest, zoals hij dat vroeger in zijn leven ook wel gedaan heeft. Denk maar aan de verschillende psalmen die er van hem, van zijn hand zijn. Psalmen die hij maakte, maar waarin de geest van Christus in hem getuigde, waarin David dus de geïnspireerde bijbelschrijver was. Zulke woorden mogen wij ook in onze tekst aantreffen. Dus de laatste woorden van David zijn de laatste door de Heilige Geest geïnspireerde woorden. Maar waarom de laatste woorden van David? Omdat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En God heeft het gezegd, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En vandaar dat Davids woorden een keer een eind hebben. En dat de laatste woorden zijn. Davids dienaren staan om hem heen, zo stel ik me voor als hij deze woorden spreekt. Ze weten nog niet wat het zal zijn als ze straks zonder David verder moeten. maar ze begrijpen wel zoveel dat het een heel gemis zal zijn als deze koning er niet meer is. Ze begrijpen wel zoveel dat dat niet gemakkelijk zal wezen om zonder David verder te moeten. En daarom is het de begeerte van hun hart om te weten of David nog wat te zeggen heeft. Of David nog heel iets persoonlijks te zeggen heeft. En dat merkt David. En hij gaat spreken. En God geeft hem te spreken. De geest der profetie komt op hem neer. En wat gaat David dan zeggen? In de eerste plaats gaat hij iets over zichzelf zeggen. Laten we de tekst maar op de voet volgen. David, de zoon van Isaï, zegt. En de man die hoog is opgericht, de gezalfde van Jacobs God en lieflijk in psalmen van Israël, zegt. David zegt van zichzelf vier dingen. Het eerste heeft te maken met zijn afkomst. Maar daar is hij gauw over uitgesproken. Want zijn afkomst was nou ook weer niet zo bijzonder. Het enige wat hij daarvan zeggen kan, dat is de zoon van Isaï. Maar wie was Isaï dan? Dat was een keuterboertje in Bethlehem. Dat was geen welgesteld man. Dat was geen vooraanstaande. Dat was iemand die buiten Bethlehem waarschijnlijk helemaal niet bekend was. En u moet zich over de bezittingen van die Isaï ook niet een al te idealistische voorstelling maken. Alsof de schapen, de kudde schapen van Isaï, grote getale schapen omvatten. Wel nee, als David op een gegeven ogenblik bij het leger van Saul komt, u weet, drie broers van David dienden in het leger van Saul. En David wordt door zijn vader er naartoe gestuurd om naar de welstand van zijn broers te informeren. En dan krijgen we in 1 Samuel 17 die geschiedenis van Goliath. Maar als er dan zo'n gesprek ontstaat tussen David en die broers die hij bezoeken moet, dan zegt die oudste broer van David nogal knap uit de hoogte, nogal een beetje ironisch, wat kom jij eigenlijk hier doen? En zeg eens, aan wie heb jij die weinige schaapjes van je vader in de woestijn toevertrouwd? Daar zou je toch uit af kunnen lezen dat die kudde van Isaï nou ook niet zoveel bijzonders was. Een paar schaapjes, waar David dan op moest passen. Nee, David heeft van huis uit nou ook niet zoveel meegekregen, waardoor hij een belangrijk man zou kunnen zijn geworden. Zo heeft Isaï hem ook nooit bekeken, dat er nog eens wat bijzonders met David zou gebeuren. Want als Samuel een keer op bezoek komt, dan mogen die zeven oudste zonen van Isaï daar wel bij zijn. Die mogen wel aan de maaltijd deelnemen. Maar de jongste, ach, Isaï heeft er verder maar geen werk van gemaakt. Laat die maar bij de schapen. Isaï had hem dus ook niet zo bijzonder hoog. Die zag nou ook niet zoveel in hem. U ziet wel, als David het over zijn afkomst heeft, dan is hij gauw uitgepraat, dan heeft hij er ook niet zoveel over te zeggen. En echt, van huis uit heeft David niets waardoor hij nog eens een beroemdheid zou zijn geworden. Maar, ondanks dat, ondanks zijn geringe afkomst is, en dat is het tweede wat David van zichzelf zegt, is hij toch de man die hoog is opgericht. Het woordje man in het Hebreeuws, dat is niet hetzelfde als wat normaal voor een man gebruikt wordt. Je zou ook kunnen zeggen de held die hoog is opgericht. En daar denkt David aan andere perioden in zijn leven, later. Toen hij die strijd met Goliath aanbond. En toen de Heere hem uit het volk begon te verhogen, toen de Heere hem aangewezen heeft aan het volk als de verlosser, en toen hij eenmaal op de troon zat en toen zijn naam een bekendheid geworden is binnen Israël en ver buiten de grenzen van Israël, toen David een internationaal bekende figuur geworden is met wie de mensen gingen rekenen en voor wie ze respect kregen. Een man die ontzag inboezemde, hoog opgericht. Dat is waar. David is hoog opgericht. En als David dat dan zo zegt, hij begon bij zijn nederige afkomst en hij komt dan te spreken over zijn hoog opgericht zijn, over zijn beroemdheid, over de grote daden die hij heeft mogen verrichten, waardoor hij zo bekend werd. Verheft David zich daar dan misschien op? Is hij daar trots op? Pocht hij daarop? Nee, laat niemand dat denken, want David weet dat dat hoog opgericht zijn alleen maar gebeurd is op grond van Gods verkiezing. Er waren in David echt geen argumenten en redenen aanwezig, en er waren van Davids kant echt geen verdiensten in het geding dat hij zo geworden is, dat hij geworden is wat hij geworden is. Dat is uitsluitend te danken aan Gods werk. En daarom voegt David er het derde onmiddellijk aan toe: de zoon van Isaï, de man die hoog opgericht is, de gezalfde van Jacobs God. Hij is gezalfd. Hij denkt terug aan dat moment, voor hem ook zo onverwacht en ongedacht. Toen God tegen Samuel zei: deze is het, sta op, zalf hem. En toen hij daar voor die eerwaarde profeet des Heren geknield gelegen heeft. En toen Samuel daar die olie, die kruik, die hoorn met olie over zijn hoofd leeggoot. En toen David daar het bewijs kreeg van zijn goddelijke verkiezing om koning te zijn over Israël. Wat had David daarvoor gedaan? Niets. Wat had David daarvoor meegebracht? Niets. God had hem uitgekozen. God heeft hem uit het volk verhoogd. God heeft hem gekozen en aangesteld en bekwaam gemaakt om leidsman van het volk te wezen en om het volk van de Heere te regeren en te besturen. Goddelijke verkiezing schuilt daarachter. En zo heeft David het volk mogen leiden en zo heeft hij in nationaal opzicht, in politiek opzicht, in maatschappelijk opzicht heel wat voor dat volk mogen betekenen. En niet alleen voor het maatschappelijke en voor het politieke leven van Israël heeft deze gezalfde des Heren betekenis gekregen. God heeft hem nog op een andere manier gebruikt tot welzijn van het volk. Hij heeft hem ook gemaakt tot de lieflijke dichter van de psalmen in Israël. Dat is het vierde wat David van zichzelf noemt. En lieflijk in psalmen van Israël. O, wat is David op die manier voor velen onder zijn volk tot zegen geweest. En niet alleen voor zijn volk toen, maar de eeuwen door, al de eeuwen door, hebben de liederen die David gemaakt heeft en die ons in het woord van God zijn bewaard gebleven, harten geraakt, zielen opgebeurd, mensen vertroost, mensen die in het duister dwaalden het licht doen zien. God heeft inderdaad deze David talenten gegeven en deze David heeft de talenten mogen gebruiken en is zo voor zovelen al, toen en nog altijd, tot een grote zegen geweest. Wat hebben de liederen van David, wat hebben die lieflijke psalmen toch al veel vrucht gedragen en veel zegen gebracht. Ziet u wel dat David niet zomaar de eerste, de beste is, gering van afkomst, maar de man hoog opgericht, de gezalfde van Jacobs God, lieflijk in de psalmen. Wat heeft deze David een grote betekenis gehad voor Israël. Ja, zeker ook voor Israël in zijn tijd. En kunt u begrijpen dat die knechten van David, die van hem zijn gaan houden, en van wie David is gaan houden, kunt u begrijpen dat die knechten met zorg in hun hart daarbij hun oude koning staan, van wie ze weten dat hij niet lang meer bij hen zal zijn. Kunt u aanvoelen dat ze het nu al een heel gemis beginnen te voelen, dat ze die dichter, dat ze die koning, dat ze die gezalfde, dat ze die verlosser, zoals ze hem toch hebben leren kennen, straks moeten gaan missen? Zo denken ze ongetwijfeld. En David weet dat. En daarom spreekt David zoals hij spreekt. En met het oog op hun gevoelens, met het oog op de vermenigvuldiging van hun gedachten, gaat hij nu deze laatste woorden spreken, die knechten denken. Zal Davids kwaliteiten denken. Zo'n koning krijgen we toch nooit meer. Als hij weg is, dan krijgen we toch nooit meer zo'n tijd. Dat kan Salomo toch niet. Die heeft toch die talenten van de Heere niet gekregen. Zo'n koning, en ze zijn zo aan hem verknocht. Zoals David was, zo krijgen we er nooit meer één terug. Die is onvervangen. En het is die gedachtegang. Die gedachtegang die eigenlijk in de eerste plaats door David nog eens gestimuleerd wordt. Als hij zo over zichzelf gaat spreken. En als hij zo nog eens even in een paar trekken zijn betekenis, zoals God hem die betekenis gegeven heeft, aan zijn knechten voor ogen stelt. Maar het is die gedachtegang die wel gecorrigeerd moet worden. En dat weet David door de geest die op hem is. Daarom gaat hij de gedachten bij zijn knechten corrigeren. Want wat gebeurt er? Als hij alles opgesomd heeft wat we tot nog toe gezien hebben. Over zijn afkomst, over zijn verheffing, over zijn gezalfd zijn en over zijn dichterschap. Als hij alles opgesomd heeft wat hij kon opsommen, dan gooit hij het roer om. Tot nog toe, dat hebt u misschien wel gemerkt, heeft de tekst gezegd, David, de zoon van Izaï zegt, de man die hoog is opgericht, de gezalfde van Jacob, die lieflijk is in de psalmen van Israël, zegt, David was aan het woord. Maar dat is het belangrijkste niet. Niet wat David zegt, en niet wat die knechten denken, en niet wat mensen belangrijk vinden, maar wat God zegt, en wat God vindt, en wat God doet, dat is het belangrijkste. En daarom moet u het eens meemaken, die overgang die er nu gaat volgen tot nog toe, David heeft het eerlijk gezegd, ik zeg. Maar dan, in vers 2, gaat hij zwijgen. En gaat hij, als hij weer gaat spreken, de geest laten spreken. God komt dan aan het woord. De geest des Heren heeft door mij gesproken. En zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Voelt u wel de overgang? Nu gaat David verkondigen wat de Heilige Geest hem te spreken geeft. Wat de Heere op zijn lippen legt. En hij komt eigenlijk woorden tekort om dat bij zijn knechten er goed in te prenten. De Geest des Heren, zijn rede, de God Israëls, de rotssteen Israëls, om ze er maar diep van te overtuigen en van te doordringen, dat wat er nu komt, bij God vandaan komt. En dat dat het onfeilbare en het waarachtige woord niet van een mens is, maar van de levende God. Met andere woorden, David spreekt nu profetisch. David mag nu als de mond Gods functioneren en hij mag het woord van God brengen. En wat zegt Gods woord dan door middel van Davids mond? Ja, die knechten stonden daar toch. Met die gedachten, zo'n koning krijgen we nooit meer terug. Als David weg is, hoe moet het dan? Wie zal dan psalmen voor ons maken? Als David weg is, wie zal ons dan regeren? Als David weg is, wie zal dan onze legers aanvoeren? Wie zal dan dat volk aansporen en beïnvloeden, zodat ze dapper de strijd zullen ingaan? Als David weg is, zo moet het dan. Weet u wat David zegt? Nee, wat de Heere zegt. De Heere zegt, jullie kijken nou naar David. Maar dat moet je niet langer doen. Je kijkt wel naar David alsof met hem het zonlicht gaat verdwijnen. En de duisternis gaat komen en de onzekerheid over Israël gaat vallen. Je kijkt wel naar David alsof dat een onmisbaar mens is. Maar weten jullie wel dat de koning nog komen moet? Weten jullie wel dat de koning straks pas verschijnen zal? Want wat zegt de geest door middel van David? Wat zegt Israëls God door middel van David? Er zal een heerser over de mensen zijn. een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Zo wordt die gedachtegang van zo'n koning krijgen we nooit meer terug gecorrigeerd. En zo worden de ogen van die knechten van David afgetrokken. En zo gaat de Heere hun aandacht richten op die andere koning, die heerser, die nog veel beter zal zijn dan David. En bij wie David zelfs in de schaduw verdwijnt. De eigenlijke koning, die God altijd al op het oog gehad heeft. Ook al toen hij in het paradijs de moederbelofte sprak. En toen hij die belofte ging uitbreiden tegenover Abraham en Isaac en Jacob. En die koning die Jacob op zijn sterfbed aangekondigd heeft. Toen hij zijn zonen zegende en bij Juda gekomen, zei hij: Juda, gij zijt het. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Die koning die ook in andere profetieën naar voren gebracht is, als de beloofde, als de Messias, als de verlosser, als de ware heerser over de mensen. David staat in die rij van profeten, de rij van de patriarchen en de anderen die gesproken hebben van de komende verlosser. David mag in zijn laatste woorden ook van hem getuigen. Hij mag met zijn laatste krachten het Advents-evangelie verkondigen, sprekende van hem die door God straks gegeven zal worden en wiens heerschappij nog veel meer, nog oneindig veel meer zegen zal brengen dan Davids regering. Waarom? Wel, die heerser zal een rechtvaardige zijn. Was David dat dan ook niet? Als zijn knechten misschien denken: David, maar u bent zelf toch ook een rechtvaardige heerser geweest. Dan moet David met beschaamdheid van zijn aangezicht zijn knechten aankijken en zeggen: was ik nou zo rechtvaardig? Was ik nou zo rechtvaardig? Toen ik Joab die brief stuurde, dat hij Uria maar vooraan in het leger moest zetten bij de belegering van Rabba, zodat de pijlen van de vijanden Uria mogelijk wel zouden treffen. Was dat rechtvaardig? Was dat rechtvaardig toen ik Gods gebod opzij zette? God die tegen me zei: gij zult niet begeren uw naasten vrouw. En toen ik dat andere gebod opzij schoof: gij zult niet echt breken. En toen ik tegen beter weten in en tegen Gods heilige wil in toch de vrouw van mijn naaste tot de mijne gemaakt heb. Was dat zo rechtvaardig? En de heerser die straks komen zal, zal wel rechtvaardig zijn. En dat zal ook een heerser zijn in de vreze Gods. En als dan de vraag opnieuw aan David gesteld wordt: David, maar ben je dat dan niet geweest, een heerser in de vreze Gods? Dan moet David opnieuw buigen en met schulderkentenis zeggen: ik een heerser in de vreze Gods. Bij wie de Heere altijd en alleen in het middelpunt stond. Iemand wiens leven ook helemaal op God en op zijn eer en op zijn glorie georiënteerd is geweest. En hij denkt met schaamte terug aan die episode uit zijn leven toen hij ook tegen beter weten in en tegen de waarschuwingen, nota bene, zelfs van die rouwdouwer Joab in, gezegd heeft: ga het volk tellen. Want David wilde weten over hoeveel mensen hij regeerde. David wilde zijn eigen ik eens echt in het zonnetje zetten. En niet Gods eer. En de vreze Gods was toen niet voor zijn ogen. En daarom, David weet zijn eigen gebreken wel. De Heilige Geest heeft hem er wel van overtuigd. Hij heeft de schuldbrief ook geregeld wel thuis gekregen. En hij heeft er in zijn psalmen ook meer dan eens van getuigd. Gelukkig dat David dat ook neergeschreven heeft. Want dat vindt ook herkenning in het hart van menig zondaar tot op de dag van vandaag toe. En met de woorden van David hebben al Gods kinderen ook wel eens schuld leren beleiden en om vergeving leren smeken en zich voor God verootmoedigd. Maar David, als hij aan zichzelf denkt, Zijn knechten kunnen hem verheerlijken. Zijn knechten kunnen misschien zijn fouten allemaal over het hoofd zien. Zijn knechten kunnen alleen zijn pluspunten en zijn positieve kanten misschien waarderen. En dat ga je wel doen als je iemand kwijt gaat raken. Dan vallen de minder plezierige en de moeilijke kanten, die vallen gelukkig wel wat weg. En dan hou je nog over, gelukkig wel, de dankbare herinneringen. Maar die knechten, die mogen dat dan misschien vergeten, hoe David zich ook geopenbaard heeft. Maar David vergeet het zelf niet. En daarom weet David ook dat zijn knechten maar niet langer naar hem moeten kijken. En dat ze ook maar niet langer moeten treuren en denken bij zichzelf, zo een krijgen we er nooit meer terug. Wat? Zo een krijgen we er nooit meer terug? God heeft voor zijn volk nog een veel betere koning beschikbaar gehouden. God heeft zijn eigen zoon bereid gevonden om straks in de volheid des tijds naar deze wereld te komen. God gaat uit Davids zaad, uit het menselijke geslacht van David, zich een andere held, een nog veel grotere held, verkiezen om hem uit het volk te verhogen. En God gaat hem geven als een heerser over de mensen. En dat mag David stervende, ach, misschien is hij nog niet direct stervende, maar zo vlak voor de poorten van de dood, toch verkondigen tot rijke troost van zijn volk. Zijn volk dat straks rouw gaat dragen over hem, maar dat toch geoefend moet worden in de vreugde van de verwachting dat er een heerser over de mensen komen zal, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Want wat zal zijn regering zegen brengen? Daar heeft David in de 72ste psalm ook over gesproken. Dat is overigens uit diezelfde tijd. Hier gaat het over de laatste woorden van David. Psalm 72 eindigt met: de gebeden van David hebben een einde. Dat was toen het erop aankwam. David zou afstand gaan doen van de troon. Salomo zou hem opvolgen. En toen heeft David gebeden: geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan s koningszoon. En toen David met die psalm bezig was, toen heeft hij Salomo daar eerst gezien. Maar naarmate hij verder kwam in die psalm, is zijn geestes oog verlicht en heeft hij door de geest van diezelfde profetie achter Salomo, boven Salomo, die heerser over de mensen, de rechtvaardige, de heerser in de vreze Gods gezien. Want als David zijn zoon Salomo toebidt dat hij rechten zal leren van de Heer om het volk te kunnen besturen en regeren, dan denkt hij tegelijkertijd aan de regering van die meerdere Salomo, die nooddruftigen zal verschonen en die aan armen uit genazen hulpen ter verlossing zal tonen, die het ellendig volk in hun noden, in hun ellende en pijn tot een redder zal wezen. Die koning die de ellendigen zal verlossen en die de verdrukker zal verbrijzelen, de rechtvaardige, de heerser in de vreze Gods. En onder zijn regering wordt Uria niet meer vermoord. En onder zijn regering vergrijpt niemand zich meer aan de vrouw van zijn naaste. En onder zijn regering verheft zich het hoogmoedige ik niet meer op de troon om te weten hoe belangrijk je wel bent. Een rijke troost, juist voor hen die verlossing hebben leren verwachten. Voor hen die vastgelopen zijn. Voor hen die het niet meer weten. Voor hen die verstrikt zitten in de ongerechtigheden. Een rijke troost dat er een heerser zal zijn over de mensen. En dat zijn regering, grote en eerheerlijke en eindeloze zegen zal brengen. En als iemand van Davids knechten hem nou gevraagd heeft: David, nu brengt u een boodschap waar inderdaad onze ziel houvast aan kan hebben. Maar zou het waar zijn? We gaan u missen en u weet dat we u zullen missen. Spreekt u nou zomaar woorden van troost of hebt u er nou goede gronden voor, David? Is dat nou niet een troostwoord waar we straks toch misschien bedrogen mee uitkomen? David, zeg ons, hoe weet u dat dit zo is? David zegt, weet u, de rotssteen Israëls heeft het mij gezegd. De rotssteen Israëls. En dat garandeert de waarachtigheid van dat woord. en de vastigheid en de betrouwbaarheid en de onveranderlijkheid. Dat woord dat David hier spreken mag door de geest Gods, dat is net zo waarachtig en net zo onveranderlijk als dat de ik zal zijn die ik zijn zal onveranderlijk is. En nu nog een paar dingen die voor ons van groot belang zijn en die wij uit deze eerste woorden van Davids testament zouden kunnen leren, gemeente. Ziet u niet, dat is het eerste, ziet u niet dat de dood tot alle mensen is doorgegaan? Ook David moet gaan sterven, zoals elk mens. Want alle vlees is als gras. David weet dat en David heeft zich er ook op voorbereid. En voor hem is de angel van de dood ook al verwijderd, want hij is bereid om te gaan. Daar heeft hij in zijn psalmen ook meer dan eens van gewaagd. Na de dood is het leven mij bereid. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Zo mag David er nu vlak aan het eind van zijn leven ook voor staan. Hij is bereid. En zo kan hij afscheid nemen. En zo kan hij zelfs in het afscheid nemen nog een troostwoord nalaten. Zo kan hij de nodige regelingen treffen voor de toekomst waar hij zelf niet meer bij kan zijn. En zo kan hij beschikkingen treffen voor zijn huis. En zo kan hij afscheid nemen. Hebt u dat ook geleerd, uzelf voor te bereiden? De Heere zegt het. Geef bevel aan uw huis, want ge zult sterven. U wist dat. U weet het. We gaan sterven. Of schuiven we die gedachten eraan maar voor ons uit, om onszelf te kunnen wijsmaken dat het allemaal nog wel mee zal vallen en dat het nog wel een poos zal duren, en eigenlijk onszelf heimelijk wijsmaken dat dat voor ons niet geldt. Voor een ander wel, natuurlijk, voor een ander wel, maar voor ons niet. Is dat uw levenshouding nog om het allemaal maar vooruit te schuiven? Of leerden we er al rekening mee houden? Heeft God al zo onontkoombaar door wat hij ook deed in ons leven, door wat hij wegnam uit ons leven, heeft God zo onontkoombaar ons al met de werkelijkheid van de dood in aanraking gebracht, zodat we er niet meer onderuit konden. En zodat we er wel aan moeten denken. En zodat het ons soms ook wel eens beklemt, de gedachte te moeten sterven. U zegt, moeten we dan die dingen horen in de prediking? Dat maakt de mens toch maar somber. Ja, het is toch de werkelijkheid. Het is toch de werkelijkheid. De werkelijkheid waar God in zijn woord van spreekt, maar de werkelijkheid die ons ook van elk sterfgeval af toch ook weer toegeroepen wordt. Gedenk te sterven. En zou het niet goed wezen als we ons dat eens echt lieten gezeggen? En als we daardoor eens haast kregen om geborgen te worden? Mens kan wel denken dat hij altijd hier zal zijn. Dat zijn huis van kind tot kind gedurig over zal gaan. Maar het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. Zou het niet nuttig, zou het niet dienstig kunnen zijn als we er toch eens bij stilstonden, echt eens bij stilstonden bij de vraag, ik moet sterven, en dan? Ja, en dan? David is met die vraag bezig geweest, dat vind je ook in de psalmen terug. Heere, maak mij bekend mijn einde, en welke de maat van mijn dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. David heeft antwoord gekregen. God heeft tegen hem gezegd, je dagen zijn een handbreed gesteld. Het heeft hem uitgedreven tot de Heere. David heeft geweten van de kortstondigheid van het leven. David heeft geweten van de schuld en van de zonde in zijn leven. Maar hij is er allemaal mee op de rechte plaats gekomen. Hij is ermee voor God gekomen. Hij is op zijn knieën gekomen. Hij heeft de Heere worstelen om genade. En God heeft hem genade bewezen. Hij zal er straks nog meer van getuigen in dit testament, met name in het 5e vers. Als hij zegt, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Daarin is al mijn lust. Zijn lust lag niet meer in de genoegens van dit leven en in de aardse dingen en nog minder in de zonde. Hij heeft helaas, zo moet hij zelf ook zeggen, in zijn leven toch verschillende keren zijn element in de zonde gezocht en hij dacht het daarin gevonden te hebben. Maar gelukkig, de brug was opgehaald en de Heere kwam op zijn eigen werk terug. En gelukkig mag David aan het eind van zijn leven zeggen dat al zijn lust in de genadewerking van God en van zijn Heilige Geest gelegen is. En zo is de man bereid straks omheen te gaan. En wat laat dat bij zijn knechten ook een troost achter en wat geeft dat voor hemzelf een rust en een vrede in zijn binnenste. Gemeente, hoe staat het met deze dingen in ons leven? Hebt u rust gevonden? Hebt u vrede gevonden? Of leeft u nog altijd in de onrust van te moeten sterven en niet te kunnen sterven? En waar brengt ons dat dan? Leg die vragen niet naast u neer. Kom ermee voor Gods aangezicht. Want voor ons is het nog het heden der genade. Het is nog de welaangename tijd, de dag der zaligheid. En de Heere neemt nog zondaars aan. En hij ontvangt ze nog. En hij bewijst nog genade. Die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Als eerste ziet u niet dat de mens inderdaad sterven moet, dat het de mensen gezet is om eenmaal te sterven. Het volgende is, ziet u in deze woorden van David ook niet dat alles wat een kind van God bezit ook maar gekregen is. Ontvangen. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Zoveel had David ook niet. Zoveel bracht hij niet mee. Zoveel heeft hij van zijn vader niet geërfd. Weet u wat hij van zijn vader geërfd heeft? Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft me mijn moeder ontvangen. En als hij dan zo hoog verheven is, zoals hij hier getuigen mag, en zoals dat overeenkomstig de werkelijkheid is, zo hoog verheven is, als hij dan de gezalfde van Jacobs God mag zijn, als hij dan lieflijk in de psalmen van Israël mag wezen, hoe komt hij daar dan aan? Wat hebt ge, David, dat ge niet hebt ontvangen? Gunst, onverdiende gunst van een goeddoend God. En wat is er dan te roemen? In David niets. Laten zijn knechten dat ook maar niet doen. Maar ieder die roemen wil, laat hij in de Heere roemen. En zo is het nou met al Gods kinderen. Met al Gods kinderen die van de Heere het een en ander ontvangen hebben aan uitreddingen en aan bemoedigingen en aan beloften en aan vervulling van die beloften en aan vertroostingen en aan het nieuwe leven en aan de lust tot gerechtigheid. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En doe nou eens even wat David hier begon te doen als hij tot zijn knechten gaat spreken. Kijk nou ook eens terug. Daar begon David toch mee? De zoon van Isaï. En kijkt u nou ook eens terug zoals de Heere dat zijn volk Israël laat doen. Ik denk aan het 51ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt. Gij die de Heere zoekt. Aanschouwt de rotsteen waaruit gij lieden gehouwen zijt. En de holligheid van de bornput waaruit gij gegraven zijt. Waar kom je vandaan? Waar heeft God zo'n zondaar gevonden? Je kunt ook denken aan het 16e hoofdstuk van Ezechiël. Vertreden in uw bloed. Daar heeft God die mens gevonden. Je kunt ook denken aan de 113e psalm. En dan is de berijming nog te mooi. Als de berijming zegt die armen opricht uit het slijk. Dat is nog te mooi. De onberijmde tekst, het origineel, zegt dat God ze van de drekhoop verhoogt. Daar vond hij ze. Wat hebben ze? Wat ze niet hebben ontvangen. Wat brachten ze mee? Ongerechtigheid en verdorvenheid en schuld. Zou het niet goed zijn? Het formulier heeft het ons vanavond ook weer gezegd. Een iegelijk bedenken bij zichzelf. Zijn afkomst, zijn zonde en vervloeking, opdat hij zich tegenover God verootmoedige. Vergeet het nooit, waar de Heere u vond en waar de Heere met u begon en wat de Heere van u gemaakt heeft. En als David nou hoog verheven is, dan is hij nooit boven zijn afkomst uitgegroeid. En als een kind van God, en dat is ook de werkelijkheid, naast prinsen geplaatst wordt en wereldgroot, dan groeit hij toch nooit boven zijn afkomst uit. Want van wie heeft hij het dan allemaal? Is het niet allemaal aan God en aan Gods genade te danken? Begrijpt u waarom de apostel schrijft: weest met ootmoedigheid bekleed? Weest met ootmoedigheid bekleed. En als we genade hebben ontvangen en we weten van Gods genade af, dan moeten we ons daar niet op verheffen. Dan echt de beleving van de genade maakt ons niet groot en verheft ons niet boven een ander, maar zet ons naast een ander en leert ons ook nog een keer bij tijden, en zo wil God het, de ander uitnemender te achten dan onszelf. Genade houdt een mens klein. Juist als je er weer eens door God bij bepaald bent waar je eigenlijk vandaan komt. En dat als God niet naar je omgekeken had, er nooit wat van je terecht gekomen zou zijn. Maar dat je in je zonde en ongerechtigheid voor altijd verkommerd zou wezen. Hij zag op mijn Heer. Hij heeft zich over David ontfermd. Dat is het geheim van zijn leven. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En in diezelfde lijn ziet u hier ook niet in de woorden van David wat Johannes de Doper zal zeggen. Wat zo waar is in het leven van Johannes, in het leven van David en in het leven van al Gods kinderen. Wat dan? Hij moet wassen en ik minder worden. David begon over zichzelf en hij kon over zichzelf wat spreken. Hij kon ook zeggen: hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Als David over zichzelf gesproken heeft, dan zwijgt hij over zichzelf. En dan wijst hij tegelijkertijd van zichzelf af. En hij zegt tegen zijn knechten: nou, niet meer naar mij kijken. En nou luisteren naar wat de rotssteen Israëls gesproken heeft. En nou kijken vooruit. Niet terug naar de koning die je nou straks moet gaan begraven, maar naar die koning die straks gaat komen. Naar die heerser, naar die rechtvaardige, die heerser in de vreze Gods. Want ik moet minder worden. Maar hij moet wassen. Hij moet gestalte krijgen. Hij verdient alle eer. Terugtreden, dat is ook een les in het genadeleven. Terugtreden was niet gemakkelijk. Was voor David ook niet gemakkelijk. Oh, dit was tegen zijn natuur in. Zijn natuur komt openbaar als hij het volk gaat tellen. Dat is Davids natuur. Ik wil weten hoe rijk ik ben. Ik wil weten hoe machtig ik ben. Ik wil weten wie ik ben. Hoofdletters. Eerzoekers van onszelf. En daarin eerrovers van God. Maar daar vermeerde je alleen de schuld mee. En daar haal je een dorheid over je ziel door. Maar genade vernedert. En genade leert niet ik, maar hij. Genade leert niet mijn gerechtigheid, maar ik moet zijn gerechtigheid hebben. En genade, naarmate de Heer Jezus zich gaat openbaren en naarmate het geloof zicht krijgt op de borg en middelaar, op die koning, op die rechtvaardige, genade leert ons dan ook verzuchten: och, dat ik hem kenne. En dat is ook de rechte gestalte om avondmaal te vieren. Daar moet het uit blijken, dat wij midden in de dood liggen. Als we het leven buiten onszelf zoeken, dan heb je niks meer over. Ik zal me doen overblijven een ellendig en een arm volk. Dat moet minder worden en alsmaar minder worden. Opdat Christus gestalte zal krijgen en opdat hij heerlijk zal worden. En opdat we het van hem alleen zullen verwachten. Dat we hem zullen kennen en dat wij hem zullen bedoelen. Zijn dat ook geen kenmerken van de waarachtige avondmaalganger die God in genade tot waardige medegenoten van de tafel van zijn zoon wil houden? En ziet u in deze woorden van David ook niet Hoe rijk dat wel moet zijn onder de scepter van die nieuwe koning. Een rechtvaardige zal hij zijn. Daar heeft Jesaja hem ook aangekondigd, we lazen ervan. Zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal naar het gezicht van zijn ogen niet oordelen, maar hij zal recht en gerechtigheid bestellen. En het onrecht weren. En als dat volk, dat ellendige volk van deze koning aangevochten wordt, dan mogen ze zeggen, Heere, twist gij met mijn twisters. Strijd gij met mijn bestrijders. En dan neemt hij het voor ze op. En dan laat hij het ze weten. En dan laat hij het ook zijn vijanden weten. Blijf van ze af. Want ik heb verzoening voor hen gevonden. En als zij in de strikken van de ongerechtigheid vastzitten en zichzelf er niet uit kunnen bevrijden en zich gans ellendig en nooddruftig weten en gevoelen en geen hulp meer kunnen vinden waar dan ook en uit vroegere ondervindingen niet meer leven kunnen, dan zal hij die een heerser in de vreze Gods is, deze nooddruftigen weer gaan verschonen. En aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. Dan zal hij hun recht gaan doen op hun klacht. En dan zal hij in de weg van zijn gerechtigheid al hun ongerechtigheid ook nog gaan verzoenen. En dan zal hij door zijn geest hen de waarachtige vreze Gods ook nog leren, zodat ze leren wandelen voor het aangezicht van de Heere. En dan zal hij het door zijn geest in hun hart ook nog werken, waar ze in de voorbereiding hun consciëntie ook hebben te onderzoeken, of ze van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met God en met de naaste begeren te leven. Dan kan hij ze leren, want hij is de heerser in de vreze Gods. Is het wonder dat als de kinderen Sions iets van de schoonheid en de gepastheid en de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van deze koning gaan ontdekken, dat ze het hoogste lied van die koning gaan zingen en dat hun hart als de pen van een vaardige schrijver gaat worden om zijn lof uit te bazuinen en tegelijkertijd om onder de schaduw van zijn vleugelen te schuilen. Waar ben je nu beter af dan onder de scepter van deze heerser? Waar ben je nu beter thuis en waar kun je nou ooit veiliger zijn? Als de vijand benauwt en als de zonde oprijst en als je geweten je ook nog aanklaagt, dan aan de voeten van deze koning die ze nooit doodslaat, maar die ze in genade aanneemt en die als een meerdere David, als een oneindig grotere David, ze hulp geeft in hun nood. Bij die held heeft God hulp besteld. Die held heeft God uit het volk verhoogd. En die koning is aanstaande zondag als hij het geeft de gastheer. En hij nodigt ze aan zijn tafel. Ellendigen en verminkten. En kreupelen en nooddruftigen. En armen en mensen die alles missen. Om ze met zijn rijkdommen te vervullen. Amen. We zingen Psalm 149 en daarvan het eerste vers. 149, het eerste vers. Thank you. samen danken. Heren, we zeggen u dank dat wij uw woord hebben mogen horen. Maar wat we u nu tevens bidden willen, dat is dat u het verder wilt brengen dan ons oor. Dat u het tot zegen wilt stellen in ons leven. Geef dat het woord mee mag gaan, dat het woord zijn werk zal doen. Dat het ook richting mag geven, de gedachten mag besturen, de overleggingen en de overwegingen in de binnenkamer. En dat het juist ook in het zoeken van uw aangezicht en in het bidden van u de Heere ons ook bij mag blijven als een woord wat door uzelf, door de rotstenen Israëls gesproken is. Heren, in de week van voorbereiding hebben we toch wel heel bijzonder de leiding en de hulp van uw Heilige Geest nodig bij dat toch altijd weer gewichtige werk van het zelfonderzoek. Laten we eerlijk met onszelf omgaan en dat is nog niet genoeg, Heren, maar wilt gij eerlijk met ons omgaan? Is bij ons een schadelijke weg, leidt ons op de eeuwige weg, beproef vrij van omhoog ons hart en laat het voor uw oog steeds open liggen. En wilt gij de ware behoefte geven naar die zaligmaker, de ware behoefte, de honger, de drang om hem te mogen kennen, de heerser over de mensen, de rechtvaardige, de heerser in de vreze. Gods Heere, geef betrekking op hem, geef verlangen, geloofsverlangen naar hem en geef begeerte om hem te mogen ontmoeten in de weg van zijn inzettingen. Maar zijn we vreemd aan deze dingen, Heren, kennen we er niks van? Zijn wij blind voor ons eigen bestaan? Zijn wij blind ook voor die borg? Laten we ons dan niet op de been houden met de ordinantiën en met de uiterlijke dingen en met de vormen, want die kunnen ons niet zalig maken. Heren, maak het waar in ons binnenste en wilt gij uw genade nog rijkelijk en heerlijk betonen. We bidden u, heilig uw woord aan ons hart en zegen het. Voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven, gedenk ons in alle dingen, om Jezus wil. Amen. De avondzang, het vierde, houdt ons gemoed voor u bereid. En het vijfde vers, bescherm ons in de bange tijd. Uw hart en tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.